Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Teun, het is grijs herfst weer buiten, maar als je in de hotelkamer...
Als ik hier tegenover jou zit, Gijs.
In Hotel V, in de Vizio-straat in Amsterdam. Ja, ja, dan schijnt voor dan mij schijnt de zon. Ja. Dan schijnt de zon, kan niet anders zeggen. Kan niet anders zeggen.
Ja.
Ik ben blij dat we nog leven, Teun.
Gijs, we
allebei.
We hebben allebei... Ja, het was kantje boord. Het was kantje boord.
Het was kantje boord.
En ja, verder, ja...
De Poolse literatuur.
Poolse literatuur.
Gaan we ze even tegen het licht houden.
Plastic rietjes.
Ik ben woedend over plastic rietjes.
Ja, kan jou het milieu schelen?
Nou, oh, gadverdamme, wat een naar frame is dit. Ik heb gekookt.
Ja.
En ik heb een Beatles tip.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles. Oh.
Teun?
Ja.
Je verzonken in je draaiboek.
Ja. Ben je al begonnen? Je loopt zeker alweer, hè, bedriegertje?
Ik loop. Een lopend bedriegertje.
Ah, godverdamme. Nou ja, ook wel weer fijn.
Wat? Hebben we dit minuutje tenminste alvast binnen?
Ja, de klok tikt en de zon brandt.
Ja, het is echt... Het is met hangen en wurgen, hè, Teun?
Nou, bij mij wel.
Bij jou? Ja, ja. Bij mij ook wel. Ik dacht nog heel even dat ik een dodelijke ziekte had.
Oh ja?
Ik had ineens pijn in mijn nier. Ja. Dacht ik, misschien was het gewoon een spier. Het was mijn niertje of mijn spiertje.
Maar hoe weet je dan dat het je nier is?
Ja, omdat het zo hier ter hoogte van mijn nier zat.
Je nier zat ter hoogte van je nier.
Ik had gegoogeld waar mijn nier eigenlijk zat.
Maar je dacht altijd, het zal mijn nier wel zijn.
Ja, ik dacht eerst, het zal wel kanker zijn.
Ja, kan altijd nog.
Ja, en toen dacht ik dan misschien gewoon nierfalen. Komt natuurlijk
ja,
op.
Ja. Ben jij een hypochonder, Gijs?
Nee, helemaal niet.
Maar bedoel, als je helemaal over nierfalen en kanker...
Nou ja, ik had wel ineens een soort permanente stekende pijn hier.
Ja.
Ik vind het toch meer hypochonder als je...
Als er helemaal niks is.
Als er niks is.
Ja, maar
of je bent echt heel, heel hard bezig met een klein pijntje verzinnen ergens.
Maar
daar
als het,
dodelijke ziektes
maar aan komt. Maar als je...
Ik viel me wel een beetje tegen van mezelf.
Als je pijn hebt en je maakt er meteen kanker of nierfalen van, vind ik toch, dat neigt toch wel naar het hypochondrische spectrum.
Ja, dus het viel me inderdaad ook wel een klein beetje tegen van mezelf, ja, want, moet ik zeggen.
Ja, je kijkt wel een beetje neer op hypochonder.
Nou, ik leg er wel eer in om geen hypochonder te zijn.
Ah.
Ja. Snap je dat?
Nou, ik heb vaker bij jou het idee dat je eer inlegt om iets te zijn of niet te zijn, maar dat je het misschien toch wel bent. En dat het dan weer jou van jezelf tegenvalt.
Juist. Ja. Gaan we die beerput eens even uitscheppen?
Nou, ik moet dan denken dat ik eigenlijk lopende deze podcast erachter ben gekomen dat je helemaal niet zo relaxed bent als je je altijd voordoet. Dus dat vond ik al zo één zo'n ding. Terwijl je er misschien wel
relaxed dude uithangt.
Ja, en dat je
met Renze Klamer
en dat
spreken.
Je daar ook eer in schept om dat te zijn.
Ja, nou misschien wel.
Ja, maar misschien hangt
daar een punt.
Ligt dat ook wel dicht tegen elkaar aan? Van, ik ben geen hypochonder, ik ben relaxed.
Ja.
Ik ben neuroot, ik ben wel hypochonder.
Ja. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld niet de hele nacht wakker gelegen, denken dat ik doodging.
Nee. Je dacht gewoon, ik ga dood, jammer.
Ja, ik dacht, dit zou wel even iets ernstigs kunnen zijn.
Ja. Maar wat was het nou?
Ik denk gewoon een spiertje.
Oh ja.
Of misschien tijdelijk neervalen.
Okay.
Dat zou ook kunnen. Dat mijn nier het gewoon zelf heeft opgelost, dit probleem.
Ja.
Ja.
Zitten we nou al in ik raak altijd een beetje in de war, waar ja, we nou zitten.
Maar laten we even jou... Want jij hebt een vreselijke nacht gehad.
Oh, ja.
Schijnt tenminste. Daar heb je uitgebreid verslag van gemaakt.
Nou ja, eigenlijk heb ik geen verslag
van. Nee, precies. Het was steeds... Want we hadden elkaar al eerder vandaag gezien. Ja. Het was steeds van... Ik kan er nog niet over vertellen, want dat bewaar ik voor de podcast.
Ja.
Dat is trouwens grappig, hè? Dat onze vriendschap nu ongeveer ingekookt is tot de podcast.
Ja.
Omdat alles voelt bijna als kapitaalvernietiging.
Mooi gezegd, hè? Ingekookt tot de podcast. Ja, ja, want we gaan een beetje gewoon sociaal met elkaar gaan praten.
Nee, zonde.
Ja.
Ja. Dus in die zin ook een beetje alsof we onze ziel aan de duivel hebben verkocht.
Ja, maar jij bent dan wel mijn duivel.
Nee, het geld...
De mammon is...
Guusje is de duivel.
Ja.
Guusje is de duivel, die staat voor het geld.
Ja.
Wij staan voor de zuivere vriendschap.
Ik heb trouwens ook... Mensen zijn dus... Ja, Guusje is dus... Er schijnt een afbeelding te bestaan van ons met misschien wel Guusje.
Ja.
De Instagram.
En misschien wel mijn moeder.
En misschien wel jouw moeder. Ja. We hebben er niet... Door mensen vragen dan ook, is dat Guusje? Hebben we natuurlijk wijselijk onze mond over dichtgehouden. Maar zo het Guusje zou zijn, dan waren de mensen daar er heel enthousiast over.
Ja, onbegrijpelijk.
Ja,
ja.
Bizar. Ja.
Heel raar.
Oké, nou Gijs, ik... gisteren, dus dat is... Het echt zondag.
Ja.
Om een uur of 6, 7 werd ik opeens ongelooflijk misselijk. En nou ja, ik had eten gemaakt en iedereen ging aan tafel. Ik zei, ik neem alleen een symbolisch hapje. En dat symbolische hapje viel al helemaal niet goed.
Nee. Bij de omgeving of in jouw maag?
Nee, in mijn maag. Bij de omgeving...
Ik vind namelijk iets als iemand anders aan tafel zou hebben gezegd... ik neem alleen een symbolisch hapje waar jij heel gepikeerd op had kunnen reageren. Ja, maar
ik voel me helemaal niet goed. Ik neem, dan zou ik toch denken van, oh goed, die neemt nog in ieder geval de moeite om een symbolisch... Ja, maar
in het verhaal had het, ja. Het viel helemaal niet goed ook kunnen betekenen... dat zeiden van...
Doe niet zo ongezellig.
Doe niet zo ongezellig, ja, precies. Ja. Ja. Maar het viel letterlijk niet goed in je maag.
Ja, het viel letterlijk niet. Ja. Ik dacht, waar gaat deze letterlijk heen? Maar inderdaad, het viel letterlijk niet goed in mijn maag. En ik werd maar misselijker en misselijker. En toen ging ik naar bed. Maar het punt is, het wordt een beetje een half vies verhaal. Is dat erg?
Nou, als het ook half vies is, kan ik het aan.
Ja.
Je zei vanochtend, daarnet zei ook, het was echt kantje boord.
Zei ik dat?
Ja.
Oké, nou ja, goed, wacht maar af.
Ja.
Dus ik lag heel erg misselijk, lag ik in bed.
Ja.
Maar ik heb een ongelofelijke hekel aan overgeven.
Wie niet?
Je kan ook denken van, dan ben ik er vanaf.
Ja,
maar
in theorie is dat zo. Volgens mij heeft in de praktijk iedereen een hekel aan overgeven.
Ja, maar dus ik zat dat heel erg tegen te houden.
Ja.
En de hele tijd kwam er dan weer zo'n beetje zo'n stroompje zuur uit mijn maag weer in mijn mond met dat symbolische hapje.
Ja.
De smaak van het symbolische hapje kwam dus de hele tijd terug.
Ja, jouw tarten en sarren.
Ja, en ik zat zo de hele tijd. En toen op een uur, en toen had ik Nathalie al gezegd van, zet maar wel alvast... een emmer naast mijn bed voor het geval toch nodig is. Nou, toen om een uur of drie gebeurde het dus dat ik toch ging overgeven. Toen ging ik uiteindelijk naar de wc. En toen was dus een moment... Ik had twee keer achter elkaar zo'n... Wat het nare van overgeven vind ik dus... Dat is ook de overgave. Dat er gewoon een soort vreemde kracht...
Ja.
Neemt, die neemt helemaal de macht. En die zonder dat je er iets aan kan doen... trek je helemaal samen en...
totaal... en projectielt dat spul daaruit.
Ja, nou, maar dat kwam opeens in zo'n golf achter elkaar. Dus drie keer achter elkaar. En toen sloeg mijn lichaam op tilt. Dus op een gegeven moment stond Nathalie naast met de telefoon. En die zei, ambulance...
Echt?
Ja, en ik was dus helemaal uitgegaan en ik was helemaal, ik stond, mijn hele lichaam was in een soort kramp geraakt en ik keek soort glazig in de verte. En toen ik hoorde haar ambulance zeggen, toen bleek dat zij dus toch al, nou weet ik wat, een halve minuut had staan praten met iemand wat ik allemaal had gemist. En ik had een soort, ik denk van dit overgeven. Waardoor ik het gewoon op een gegeven moment niet meer bij kon houden. Zodat ik gewoon in een soort stuip was terechtgeraakt. Nou goed, toen heb ik uiteindelijk... Maar het gekke is dat ik dacht, ik ben aan het overgeven. En toen zei ik van... ik zag opeens Nathalie met het ambulance, daarvoor heeft ze het over. Dus ik zei, nee joh, niks aan de hand. Want ik was natuurlijk dat allemaal kwijt.
Ja, je had dat niet meegekregen.
Ik had dat niet meegekregen. Dus,
je hebt ook geen licht gezien bijvoorbeeld.
Ik zag
aan het eind van de tunnel.
Nee, geen licht aan het eind van de tunnel. Maar goed, dus daar werd ik ook wel een beetje... dus toen heb ik uiteindelijk aan die ambulance mevrouw uitgelegd dat het nu prima met me ging. Maar toen was ik daarna wel een beetje bezorgd toen ik weer in bed ging liggen. Of ik dan wel rust. Wat zegt die vrouw? Ging dan vragen van: heeft u kramp in uw arm? Heeft u kramp rond uw hart? Heeft u.
Ja, of je geen hartinfarct had gehad.
Ja, ja. Dus nou ja, goed. Dat was mijn zeer onaangename ervaring.
Jezus, ten.
Ja.
Stel je voor dat je er niet meer was geweest.
Nou ja, goed, dat ga ik dus toch. Ga je dan toch denken van, nou, ik zag opeens zijn ambulance. En ik zag het helemaal voor. Oh, daar staat opeens een ambulance met zwaailichten. Word ik weggehaald, weet je wel. Nou, dat leek me allemaal zeer onaangenaam.
Dat kan gebeuren.
Ja.
Ja.
Nou, dan was dit ook weer het einde van onze podcast.
Ja. Nou, dan hebben we allebei een soort bijna doodervaring gehad dit weekend.
Opmerkelijk, hè?
Heftig.
Ja.
Ja. En heb je enig idee hoe dit kwam allemaal?
Nou, ik denk dat. Ja, terwijl ik dus, ik had 's ochtends had ik bij mijn baveuze roerei had ik wat gerookte zalm gegeten.
In de extra aflevering heb je nog heel hoog zitten opgeven over je baveuze roerei.
Ja, ja. En die in ieder geval kwam ook de smaak en de herinnering aan die gerookte zalm kwam de hele tijd bij mij naar boven.
Dus vanaf nu lust je nooit meer gerookte zalm?
Zou het?
Nou, dat is al als je bijvoorbeeld een bedorven mossel hebt gegeten.
Ja.
Dat je dan de rest van je leven geen mosselen meer lust.
Geen bedorven mosselen meer lust.
Nee.
Ja. Ja, nee,
ik denk dat nu met jou een gerookte zalm. Dus als je nu denkt aan een toastje met gerookte zalm, Teun.
Nee. Maar het andere was dus dat ik. Het andere was dus dat ik een. Dus dat symbolische hapje was dus van een. Hoe heet het nou? Ja, verdomme. Het is niet een. Nou ja, een chili. Een chili met kidneybonen.
Ja.
Nou, en die kwam dus de hele tijd terug. Daar moet ik nou ook echt niet aan denken.
Nee, nee.
Dus
zou je lichaam nu meer een natuurlijke reactie tegen een chili met kidneybonen
hebben? Kijk, dus in het hele misselijkheidsproces kwam de hele tijd een chili met kidneybonen. Maar ik wist ook...
Ja, maar ik denk toch dat je lichaam weet...
Dat het die zalm was.
Dat je van gerookte zalm echt ziek kan worden. Want volgens mij is er nog nooit iemand bijna dood gegaan van een chili met kidneybonen.
Nee.
Nee. Nee, denk het niet.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dus dan geen grote zaal meer.
Nee. Teun en Gijs. Teun.
Gijs, ik zie de KHL-letter staan.
Ja. Ja, ik voel me een heel klein beetje slaaf van klein huiselijk leed inmiddels.
Ja?
Ja, het is gewoon overduidelijk.
Van de mammon ook weer eigenlijk.
Sorry?
Dus ook weer vanwege het geld.
Ja, zeker. Weer ziel aan de duivel.
Ja.
Als je je licht opsteekt bij fans, wat wij graag doen, hè, Teun. Ja. Wij begeven ons graag onder fans. En dan maken we even een praatje met ze.
Ja.
En dan blijkt toch wel dat de rubriek Klein Huiselijk Leed...
Scoort hoog. Ja.
Precies. Ik zeg niet favoriet, maar het is echt een populaire rubriek.
Ja. Alleen, het gaat gewoon heel goed thuis.
Het gaat goed thuis en Klein Huiselijk Leed moet er wel zijn.
Ja.
Dus, maar ik voel nu toch een soort druk... Om weer eens met wat kleine huiselijk leed te komen. Ja,
maar voel je die druk ook door dan thuis gewoon ruzie ergens over te gaan maken of zo?
Daar heb ik nog niet aan gedacht, maar dat vind ik helemaal geen gek idee.
Nee, hè?
Ja. Ja, dat je gewoon het kleine huiselijk leed creëert.
Ja.
Ja. Ja, al wel. Als ik het creëer, kan ik het net zo goed verzinnen en hier vertellen.
Ja, maar dat vind ik niet passen bij Teun en Gijs vertellen alles.
Nee, maar het kleine huiselijk leed moet toch op een natuurlijke wijze ontstaan. Zo'n natuurlijk gras is het.
Maar heb je nou klein huiselijk leed?
Nou ja, ik zat te denken, wat natuurlijk ook een soort van klein huiselijk leed, behalve dat het niet echt leed is, is dat ik tegenwoordig heel erg dat je in een gezinssituatie zit. En dat herken jij zeker, Teun.
Zeker.
En is er zo heel erg, wie is er dominant in het televisie kijken?
Ja.
Is een heel belangrijke kwestie in het gezinsleven.
Ja.
En hoe navigeer en controleer je daarin?
Ja, zeker.
Dat vind ik heel moeilijk. En nu is het zo dat mijn jongste zoon is tegenwoordig door een PlayStation-spelletje wat hij speelt... een soort Formule 1-fanaat geworden.
Oh jee.
En nu zijn we ineens een soort... ja, door schade en schande een soort Formule 1-gezin geworden.
Echt waar?
Ja, dus we zitten
maar dat zie ik jou gewoon niet voor aan.
Nee, maar ik zie mezelf er ook helemaal niet voor aan. En zelfs mijn bloedeigen vrouw...
Ja.
Ja, die voordat ze mij leerde kennen... überhaupt nog nooit naar een sport op tv had gekeken.
Ja.
Die is nu ook bijvoorbeeld op de hoogte van wie Valérie Bottas is. En,
echt?
En Lewis
maar
Hamilton.
Ik vind het wel vergaand.
Ja, gaat heel ver.
Maar hoe heeft die jongste zoon dan zo'n machtspositie weten te bereiken?
Nou ja, kijk, het is je kind. En je wil je kind gelukkig maken. En als hij helemaal into Formule 1 is en zegt... ach, papa, mag ik alsjeblieft de Grand Prix van Abu Dhabi kijken?
Ja.
Ja, dan moet je wel een hele harde vader zijn, wil je zeggen. Nee, hier in huis wordt niet naar de Grand Prix van Abu Dhabi gekeken. En sterker nog, ik kijk het nu ook met enig plezier,
nee.
De Formule 1. Ja, dat werkt toch zo? Als je dan eenmaal zoiets kijkt, en zeker met iemand die er geestdrift voor
maar
heeft.
Maar dit klinkt dus toch eigenlijk helemaal niet als klein huiselijk leed, inderdaad. Want je nee. hebt er plezier aan, iedereen ja. is gelukkig.
Ja, behalve dat je natuurlijk ook altijd dan nog met een dochtertje te maken hebt.
Ja.
En die is natuurlijk, of dat... Ja. Dat dochtertje,
ja.
dat is natuurlijk een beetje de...
Kind van de rekening.
Het kind van de rekening in deze.
Die vindt er geen rol aan.
Nee, die is werkelijk... Nou ja, goed, maar die is dan ook weer groeig. Die schikt zich daar ook wel in. Dan mag ze ook weer even op de telefoon.
Maar bij ons
maar
is
ik heb
zo...
ontdekt dat bij Formule 1,
ja.
waar het dus om gaat, tuin, is... Kijk, zoals zou maar
zeggen... Het eerste rondje en het laatste rondje.
Dat sowieso. Maar je hebt natuurlijk bij voetbal zit je eigenlijk ook heel lang te kijken... voor dat ene moment dat er een doelpunt wordt gemaakt. En dat doelpunt is heel bevredigend. En bij Formule 1 gaat het alleen maar om dat moment dat het ploep...
Ja.
dat ene autootje langs dat andere ja. autootje. Maar dat is een net zoals een doelpunt is dat een heel bevredigend... of juist zoals gisteren, als je voor Max Verstappen bent.
Ja. Ben je voor Max Verstappen?
Nou, ik kan eigenlijk weinig soort oprechte liefde voor Max Verstappen opbrengen. Ik vind dat hij zo'n vierkant
zo
hoofd
clean
heeft.
Boy.
Ja, en ja, ik weet niet.
Nee.
Maar ja, goed... Ik ben toch een chauvinist in hart en nieren.
Ja, dat weet je wel. Ja. Ook al heb je nierfalen.
Ook al heb ik nierfalen. In hart en nierfalen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld mijn zoon Kobus, die altijd die wat ja, afstandelijk, wat analytischer blik op de dingen heeft. Die zei gewoon gisteren ronduit, ik vind Lewis Hamilton veel cooler. Hey. Ik ben voor Lewis Hamilton.
Dat vind ik mooi.
Ja, dat ja. vind ik ook wel mooi.
Maar bij ons even over dit, want bij ons is het systeem eigenlijk zo dat... Ik geloof dat mijn dochters bepalen wat een programma is of een serie die voor ons allemaal is.
Ja.
En dan zijn er ook zusjes, nee, dat kunnen we echt niet met jullie bekijken. En ja. dat kijken ze dan weer op hun eigen...
Oh ja, je hebt van die series die dan onder tieners populair zijn.
Ja.
En die gaan ze echt niet met jullie kijken.
Nee, die gaan ze niet met ons kijken.
En, maar en als er bijvoorbeeld een serie is of een film waar seks in voorkomt, hoe wordt daarop gereageerd?
Ja, ik geloof dat zij het vooral het irritantst vinden hoe wij erop reageren. Omdat wij dan eigenlijk de hele tijd soort steelse blikken naar die kinderen werpen van... Oh jee, wat gebeurt er allemaal?
Oh ja.
Ja.
Bij mij is het zo dat zij zeggen dan echt van als ieuw en gadverdamme. Ja. En dan zeg ik van, ja, maar dat is heel normaal. Ze zijn gewoon verliefd.
Ja.
Natuurlijk hebben ze seks op straat. Nou, daar word ik dan...
Seks op straat?
Ja, dat zegt Ben altijd van... Seks op straat, dat is heel normaal. Ze zijn gewoon verliefd. Dat is een citaat van mij wat hij daarna doet.
Ja.
En dus daar word ik dan wekenlang om uitgelachen.
Ja, ja, wat weer heerlijk is.
Uitgelachen worden door je kinderen, ja. Dat vind ik, zou ik zeggen, dat is een soort, volgens mij wordt daar een diepe evolutionaire behoefte in bevredigd.
Ja.
Als je kinderen op jou neerkijken op een soort goedaardige manier,
ja.
Dat is wat de evolutie van je wil.
Maar Gijs, wat ook nog een kwestie is, behalve dus wie bepaalt wat er gekeken wordt.
Ja.
Bij ons is dat vooral gewoon een eindeloze praatsessie voordat we iets gevonden hebben.
Ja.
Maar nu zitten we inmiddels al... We zitten nu in een serie die heeft geloof ik 7 seizoenen... met allemaal 20 afleveringen. Ja. En ja, ik vind het altijd zelf heel fijn als iets klaar is.
Ja.
Maar mijn kinderen die zijn dat... Oh, ik wou dat dit gewoon eindeloos doorging.
Ja.
Ja. Maar ook belangrijk is gewoon wie de afstandsbediening in handen heeft.
Oh, gewoon een feitelijke afstandsbediening.
Ja, ja, ja. Ja. Of hebben jullie niet een feitelijke afstandsbediening?
Ja, zeker wel.
Want bij ons is het altijd zo dat je hebt dan van die boksen, weet je wel. Die zijn eigenlijk altijd gewoon niet helemaal goed. Dus, en daardoor ga je altijd, druk je weer op een knopje dat je weer uit het programma raakt. Of dat je vooruit spoelt en dan... En eigenlijk is het altijd zo dat iemand heeft dat ding in handen.
Ja.
En de rest van het gezin scheldt die persoon uit. Stop nou, je bent er al! En ja, ja, maar hij reageert traag. Naar, en zo is iedereen af en toe in die rol.
Ja, ja. Bij mij, zal ik even tot slot in het onderwerp zeggen. Wij hebben een Apple TV.
Lekker diep, zit veel vlees aan dit onderwerp.
Zonder dat het in één keer behandelt. God, begin maar met hoesten van de weeromstaat.
Ja.
Mijn dochter heeft altijd de zapper van de Apple TV in de hand, want die wil altijd kijken hoe lang een programma geduurd heeft en hoe lang het nog gaat duren.
Ja.
Die heeft een soort tik dat ze altijd wil weten van oké, ik heb nog 20 minuten of nog 7 minuten.
Dat kan ik heel goed navoelen.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
Ik heb het woord droog in mijn mond. Niet dat ik een droge mond heb.
Maar je hebt het woord droog. En hoe komt dat daar?
Nou, dat komt omdat wij een rondleiding hebben gehad. Vandaag op een expositie. En die expositie is in het complex.
Ja.
In de Staalstraat. Dat heet Droog. In Amsterdam, de Staalstraat. Dat is een complex verspreid over 5 historische panden. Met daarin heel mooi.
Ja, toch? Heel leuke plek. Ja.
Heel leuke plek. Met daarin een grote tentoonstellingsruimte. Een restaurant. Ja. Een hapje en een drankje. Een heuse sprookjestuin.
Ook prachtig.
Niks te veel aangezegd. Ja. En verschillende evenementenruimtes. Voorheen was het bekend van het platform dat Dutch Design op de wereldkaart zette. Droog.
Ja.
Beroemd. En er is nu een tentoonstelling tot en met 12 januari te zien. En die heet...
The World As We Don't Know It.
Ja, en in die tentoonstelling, en het is een hele eclectische, bijzondere tentoonstelling waarvan alles te zien is, tonen 20 internationale kunstenaars hun visie op de klimaatcrisis.
Ja.
En samen roepen deze kunstenaars op. Er zit echt wel een soort gedachte en een visie achter. Tot een samenleving waarin de mens niet langer de hoofdrol speelt. Een samenleving die geen schade berokkent aan het ecosysteem van onze planeet.
Ja, dus eigenlijk dat
aan in mijn ogen teun, om het te zeggen.
Eigenlijk dat mens en natuur meer samenleven.
Ja, en dat wordt op allerlei manieren uitgebeeld. Er is heel veel videokunst.
Videokunst, schilderijen.
Objecten, schilderijen.
Geweven kunst.
Een heel weef. Art.
Ja.
Tapijt.
Weefart tapijt, ja.
Ja. Nou, er is van alles te zien. Ik zou zeggen, ga er even heen om het te kijken.
En het Parool heeft erover gezegd, Gijs, dit weekend. Alle regeringsleiders die nu de Glasgow Summit bijwonen, zouden deze tentoonstelling eigenlijk moeten bezoeken. Dan realiseren ze zich misschien dat er meer mogelijk is dan de diplomatieke koehandel waar de top onvermijdelijk weer op gaat uitdraaien. Dus eigenlijk die kunstenaars die zijn veel meer in staat om een alternatieve wereld...
Om echt iets te verzinnen.
Ja.
Ja.
In plaats van, nou, jij een procentje meer, ik een procentje minder.
En daarmee is het tentoonstelling aan zich ook al een statement.
Ja. Gijs, ik vind het eigenlijk tijd om te zeggen... Noem mij een Nederlander.
Ja, dat hoeft niet, want de tentoonstelling is al gratis.
Ja.
Het is een gratis tentoonstelling. Dus
in die zin...
Voor alle Nederlanders geschikt.
Ja, oké, maar dan zijn we er nog niet. Want noem mij nou toch maar eens een Nederlander.
Mathilde Willink.
Oh, ik dacht dat je met een man zou komen.
Echt?
Ja.
Omdat ik altijd met een man kom. Ja, dan ben ik nu zo hard omgekapiteld.
Ja.
Dat ik vanaf nu met vrouwen kom.
Oh,
voorlopig.
Wat goed zeg. Nou Gijs, want dus je kan al gratis een tentoonstelling, maar je krijgt dan ook nog de catalogus. Een hartstikke mooie
catalogus. Als je bij de coronacheck de code Teun en Gijs noemt, krijg je deze schitterende, ik heb in mijn hand, catalogus cadeau.
Ja.
Kost 15 euro, normaal gesproken, zonder code.
En dan krijg je er ook nog een kopje koffie of thee bij in het restaurant.
Jezus, dan ben je wel een dief van je eigen portemonnee als je dat niet even gaat doen.
Ja.
Moet je naar Droog in de Staalstraat in Amsterdam. Meer informatie op www.droog.com.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teun.
Gijs.
Mag ik jou als klimaat-allesweter en vervuilingsexpert wat vragen? Iets wat ik op mijn hart heb.
Zeker.
Nou, ik ben dus heel erg begaan met de planeet, hè?
Dus, hoezo?
Ja, dat volgt uit de rest.
Oké.
Moet ik even als disclaimer, ik ben heel erg begaan met de planeet. Ik ben ook naar The World As We Don't Know It geweest en toen nog meer doordrongen geraakt van het feit dat we echt wat moeten doen.
Ja.
Maar het stoort mij een klein beetje dat nu eigenlijk het hele klimaatprobleem opgelost schijnt te moeten worden door het afschaffen van de plastic rietjes.
Nou, ten eerste gaat de plastic rietjes gaat minder over het klimaatprobleem, meer gewoon over de plastic soep en de vervuiling. Mm.
En dat is in mijn hoofd één pot nat. Is dat onterecht eigenlijk?
Ja, dat is onterecht. Okay. Ja. Dit gaat gewoon over plastic dat in de oceanen terechtkomt. Ja. En ik denk dat we even twee dingen moeten scheiden hier, Gijs.
Ja.
Ten eerste gewoon...
Mag ik daarna mijn betoog voor de plastic rietjes houden?
Dus ik wilde eigenlijk weten... Kijk, ik wil namelijk scheiden jouw ergernis over het vervangen van de plastic rietjes... Ja. En het belang om de plastic rietjes af te schaffen.
Okay.
Dat zijn volgens mij twee verschillende dingen.
Oké, interessant. Ja. Maar wel twee dingen die, zal maar zeggen, als water en vuur...
Nou, ik weet niet of ze op gelijke hoogte staan.
Als twee polen.
Maar in ieder geval...
Kijk, het is mijn ergernis over het vervangen van de plastic rietjes... Ja. Is natuurlijk... De ergernis van miljarden mensen over het vervangen van plastic rietjes.
Nou ja, het gaat ook inderdaad om een miljarden plastic rietjes. Dus
precies.
Dus in die zin is het ook...
Is het een gigantisch probleem. Als ik de enige was die plastic rietjes gebruikte, zou het niet zo'n probleem zijn.
Kijk, het punt is natuurlijk dat zo'n rietje, denk je... Ja, hoe kan zo'n rietje nou zo'n probleem zijn?
Ja.
Maar er gaat echt om miljarden plastic rietjes per jaar. En waarom hebben ze nou gekozen voor het plastic rietje? Los van alleen maar de zielige foto's van... Hoe heet die beesten? Turtles.
Schildpadden.
Schildpadden met zo'n rietje door.
Oh ja, want die bestaan, hè, die foto's.
Ja. Los daarvan...
Van die schildpaddenpropaganda.
Ja. zet maar weer een schildpad in.
Ja, zet maar een schildpad met een plastic rietje in zijn neus. Ja. En dan mag ik geen plastic rietje meer in mijn milkshake.
Maar het gaat erom dat het rietje een van de meest weggegooide objecten is. Dus er is ook plastic dat makkelijker weer in een soort recyclingcyclus of in een vuilnisbak terugkomt. Maar rietjes worden gewoon
plastic flesje.
Plastic flesje
wordt meestal wel netjes weggegooid.
En de dop van de doppen komen heel veel in de natuur terecht.
Ja.
En rietjes dus ook.
Ja, precies.
Dus daarom wordt gezegd van die rietjes, dat is iets. En dan snap ik namelijk jouw ergernis over de vervanging van het plastic rietje. Die snap ik wel. Maar dan denk ik van, dat wil nog niet zeggen, we moeten weer terug naar het plastic. Dan moeten we iets beters ontwikkelen, denk ik dan. Ik denk dat wij dat toch...
Dan zeg jij, kom op, homo sapiens.
We hebben de mens op de maan gezet, zeg ik dan.
Dan kan je toch wel... Want nu is het plastic rietje wordt dus veelal vervangen door het kartonnen rietje. Ja, ik vind het een drama.
Jij vindt het een drama, Gijs?
Ik vind het een drama.
Ja, ja.
Ik vind de hele milkshake-beleving is wat mij betreft weg.
Weg?
Weg. Ja. Gewoon...
Waar is de milkshake-beleving?
Weg.
Weg. Ja, weg. Jeetje.
De milkshake-beleving is wat mij betreft weg.
Ja.
Als ik met een kartonnen rietje moet drinken. Mijn lieve zoon Benjamin, die had laatst zo'n... Hoe heet het ook weer? Zo'n soort...
Je maakt hele wonderlijke gebaren allemaal.
Nee, zo'n pakje.
Tjolk.
Ja, zeg maar tjolk. Maar een beetje zo piramidevormig.
Capri Sun. Ja.
Met een kartonnen rietje. Hij kreeg het er helemaal niet in.
Nee.
Helemaal niet in het gaatje.
Ach, ja, mijn zoontje.
Ja, verschrikkelijk.
Ja.
Nou, mijn milkshake-beleving is weg. En ik heb
ik las dat McDonald's bezig was met het ontwikkelen van een... beker, waar dan een soort drinkuitstulpsel al aan zit.
Dat vind ik een heel goed idee van McDonald's.
Ja.
Maar ja, dan moet er ook wel een uitstulpsel in de milkshake zitten, toch? Ja. Of gieten. Zoals een koffietuutje.
Ja, maar kan dat goed met een milkshake, denk je?
Weet ik niet. Nee, want dat blopt dan wel heel langzaam daarheen.
Ja.
Ja, maar ik vraag me wel even kijken. Want McDonald's is natuurlijk een gigantisch...
Ik ga jou een tip geven.
Oké, maar mag je heel even mijn verhaal maken? McDonald's, gigantisch bedrijf. Ja. Vervuilend op alle manieren. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Mensen dikmakend. Koeien martelend, kippen.
Als mensen hun milkshake
en dan gaan ze hun hele goede daad aan de wereld... is dat ze die plastic rietjes vervangen.
Nee, dus
is het verplicht? Is het een soort
voor mij is het verplicht, ja. Dus het is volgens mij niet dat de McDonald's...
Daarvoor kiest. Nee.
Dus als we gaan zeggen dat we zijn er al... Nee, we zijn er nog niet. Maar om dan te zeggen, dan doen we maar niks. Dat vind ik ook niet juist.
Maar Ronald McDonald's is ergens mee bezig.
Ja, Ronald. Bijvoorbeeld mijn... dochters, die hebben dan metalen rietjes.
Ja.
Als je die nou gewoon meeneemt naar de Mac.
Ja.
En dan gewoon je eigen rietje gebruikt. Gewoon altijd een rietje op zak.
Ja, ik vind altijd een rietje op zak... vind ik iets wat in theorie heel makkelijk...
Theorietje.
Een theorietje. Heel makkelijk. God. Ja. Ik heb er toch weer ingetrapt. Ja. heel oké klinkt. Ja. En in de praktijk toch helemaal... moet ik dus altijd met zo'n stalen pin eigenlijk in mijn... Ja, waar bewaar je dat? In je zak?
In je binnenzak.
Kunnen we trouwens ook eens over hebben. De mannelijke tas, handtas.
Ja.
Daar wil ik ook heel graag een keer een heel onderwerp aan wijden. Maar waar bewaar ik... Of heb ik die dan altijd in mijn auto liggen bijvoorbeeld?
Natuurlijk. Want je gaat natuurlijk naar niet meer drive.
Ik zag laatst ook al op Marktplaats volgens mij... dat iemand echt een pak plastic rietjes verkocht... Zo van, die kan je dan in je auto leggen voor als je in de McDonald's bent. Er zijn mensen die dus gewoon zelf alweer het systeem kraken.
Ja, zoals ook mensen nog steeds toch ouderwetse gloeilampen hebben.
Ja, precies.
Ja, daar wil je toch niet bij horen bij die sneuwtjes.
Nee, daar wil je niet bij horen, maar dat vind ik ook wel weer...
Een teken aan de wand.
Ja, maar ook weer leuk. Oh. een soort klein verzet.
Oh ja.
Dit is de stem van de elite.
Weet je waar we het over gaan hebben?
Nee, geen idee waar we het over gaan hebben.
Hallo jongens.
Hallo
Hanneke, hallo.
Zitten jullie weer op jullie praatstoeltjes?
Ja.
Zitten we ooit niet op onze praatstoeltjes?
Ja,
is de vraag.
Dat verbaast mij toch altijd weer.
Hoeveel praatstoel wij hebben?
Alleen, wij hadden het er wel over dat wij niet meer met elkaar praten buiten de podcast. Nee. Dat is gewoon zonde.
Ja, nee, maar meer stof tot praten is er ook niet, hè, dan in die twee podcasts per week.
Maar het verbaast je wel eens over dat er alsmaar weer stof tot praten... Ja, ik moet zeggen, dat verbaast mij ook wel eens, Teun.
Ja, mij ook wel.
Want we zijn nu, denk ik, misschien wel precies een jaar bezig, zoiets.
Ja.
Nou, dus we hebben een
aflevering... Is het een jubileum?
Ik denk dat dit misschien wel aflevering... Wat zeg je?
Oh, 2 december.
2 december. Nou, dus het jaar komt eraan.
Ja.
Bijna een jaar.
Bijna
ja.
een jaar. En dat wil zeggen...
Hoor dit de stem van Guusje?
Ja, je hoort de stem. Ah, doe maar niet zo verbaasd, want je bent op de foto geweest met Guusje.
Misschien.
Ja, tenminste, met iemand die zich voordeed als Guusje.
Ja. Ja, nou, ze had lang rood haar en ze was heel knap, dus het leek mij wel Guusje.
Ja, maar daar kunnen we geen uitspraken over.
Kunnen we geen uitspraken over. Het was trouwens wel, mam, want we waren dus op de foto voor de merchandise, hè? Want er komt eindelijk Teun en Gijs merchandise. Ja. Binnenkort is al de keuken van Teun schort te krijgen.
Ja,
en
daar heb ik al uitgekookt, hoor.
Vind je het
heb je er al uitgekookt?
Ik heb er ook al uitgekookt.
Uit die schort?
Ja, maar het is een waanzinnig schort, Teun.
Ja.
Een
waanzinnig schort.
Gebruik je het zelf ook? Ja. Ik vind het lekker. Het is heel soepel. En ja, het zit lekker om je lichaam heen.
Ja, weet je wat zo fijn is? Nou. Dat je het dubbel om je middel kan slaan, zodat je hem een strik voorop hebt.
Ik niet.
Ja. Ja, dat vond ik...
Moet ik nog even voor op aan de lijn?
Dat vond ik ook wel een soort vereiste eigenlijk.
Oh, bij mij werkt dat niet.
Heerlijk schort.
Maar het is een heerlijk schort.
Ja.
En het mooie is dat die lettertjes, de keuken van Teun... zijn er niet cheap opgedrukt, maar die zijn er echt heel mooi ingestikt.
Embroidered.
Heel mooi ingestikt en mooi klein.
Ja.
Maar nou was het zo,
superschort.
Hanneke, dat iedereen ging, hij heeft dus die foto gezien en ging allemaal inzoomen op het t-shirt dat jij aan had.
Want jij stond weer enorm de shine te stelen op die foto.
Ja.
Een of andere mysterieuze wijze had je dat weer klaargespeeld, dat iedereen weer op jou zat te letten.
Ja.
En jij had je eigen t-shirt aan, wat er ook uitkomt met je eigen foto erop en hallo jongens eronder.
Nou, dat is een bestseller.
Ja. Jezus Christus, hoe mensen losgingen op Instagram en dat ze dat shirt willen hebben, zeg.
Echt waar?
Halleluja. Oh, ja, het is dat je portretrecht hebt dat we je portretrecht hebben afgekocht. Maar anders had je er nog een mooi duitje aan kunnen verdienen.
Had je er warmpjes bij gezeten?
Ja.
Nee, ik denk echt dat de Everseller wordt.
Och, hebben jullie het afgekocht? Want ik had het ook al een keer afgekocht.
Ja, wij hebben die foto afgekocht. Maar je portretrecht hebben we feitelijk niet afgekocht. Maar dat heb ik gewoon door erfelijke belasting heb ik gewoon jouw portretrecht.
Oh, vind ik heel goed, Vestzak, broekzak.
Vestzak, broek. We trekken het af van de
Beter
erfenis.
Uit een warme hand dan uit een koude hand.
Grote hond, kleine hond.
Grote hond, kleine hond, warme hand, koude hand.
Ja.
Hey mam, en wel goed dat je ons toen tijdens die bewuste fotosessie, waar we zo allemaal zo intiem met elkaar op de foto zijn, niet allemaal met het coronavirus hebben besmet.
Krankzinnig, hè?
Want je bent nu officieel toegetreden tot het gilde der corona.
Tot de 15.780 mensen die
per dag
besmet zijn.
Die besmet zijn geraakt. En hoe gaat het met je?
Nou, ik heb de gedaante van een zoutzak.
Oh, en ook echt de gedaante?
Ik voel me gewoon een zoutzak. Dat is het.
En wat houdt dat in?
Ja, zoals ik het zeg. Gewoon, ik kom nergens toe en ik heb gewoon echt corona.
Je hebt echt corona. En ben je nog bang dat je op de IC terecht gaat komen?
Nee, absoluut niet.
Oh, dat niet.
Nee. Overmorgen mag ik weer naar buiten en dat ga ik dan ook meteen doen.
Oh ja? Want waarom mag je dan weer naar buiten? Omdat je geen symptomen meer hebt.
Dan heeft de GGD mij vrijgegeven. Want een week geleden ben ik positief getest.
Ja.
En ik kreeg een brief dat ik woensdag weer naar buiten mag.
Hè? Ook al
ik ben de draad geheel kwijt.
Ook al als je wel nog koorts hebt enzovoort.
Ja, en dat heb ik niet. Nee.
Het is toch gek dat ze van tevoren al zeggen, woensdag mag je er weer uit.
Ja, gek hè? Ja, 18 november mag ik weer naar buiten en mits de verschijnselen over zijn.
Oh,
ja.
Maar die zijn over.
Ja.
Behalve dat je nog een zoutzak voelt.
Waarom Willis is een weg. Ja, maar weet je wat het met zoutzak zijn is?
Nou, vertel.
Als je eraan toegeeft, ben je het ook.
Ja. Ja. Is het dan lekker of juist niet?
Wel lekker. Maar als je denkt, ik moet woensdagochtend om 8:30 bij de tandarts zijn. Dat wil ik absoluut.
Ja, dat is het uitje waar je al maanden naar uitkijkt. We weten allemaal waarom.
We weten allemaal waarom.
Je hebt helemaal een extra hypotheek op je huis afgesloten daarvoor.
Ja. Maar woensdagochtend om 8:30 zit ze klaar, mijn fantastische tandarts.
Vroeg.
En want ze is uren met mij bezig dan. Ja. En ik weet zeker dat ik me dan weer goed voel.
Ja, want mam, ik moet zeggen dat zo ik iets van jou kan leren of wil leren, is het wel de manier waarop jij met fysiek ongemak omgaat.
Ja, het is ook allemaal heel betrekkelijk.
exact, precies dat. Dat. Precies
mooi.
Dat.
Mooi, Hanneke.
Heel mooi. Ja. Heel mooi.
Oké. Okay. Ja. Oké, okay, jongens. Nou.
Heel gezellig, man.
Ik voel me toch nooit helemaal serieus genomen door jullie. Nee. Maar
wie wel?
Ja, inderdaad, A, wie wel? En ja. B, zou je A, dat willen, wel. Serieus door ons genomen worden? Door ons A, genomen worden. A, wie wel?
A, wie wel?
A, wie wij en A, wie wel?
A, dit neigt ook naar een woordgrapje, vind ik.
Ja, maar het neigt ook naar iets racistisch.
Nee.
Mag dat?
Nee.
Wij en A, wie wel?
Nee.
Nee, dat is niet. Ja, dan kunnen we alles wel racistisch.
Dat is juist het hele probleem van deze tijd, hè, man.
Wat is dit voor tijd?
Ja, dat is het hele probleem. Dat is precies wat John Cleese nou de hele tijd probeert te betogen. A wie wel?
Dat weet ik.
Ja.
Nou. Jongens, we zijn geloof ik rond.
Zijn we alweer rond? Oh,
oké. Okay.
Nou, dan zou ik zeggen, kort en goed. Sterk aan, man.
Ja.
Ja,
dank je wel. Veel plezier bij de tandarts.
Voel je pittig. Veel plezier bij de tandarts. En
dank jullie wel,
tot
jongens.
Tot volgende week.
Tot volgende
dag,
week.
Mam.
Dag.
Ja. Teun en Gijs vertellen alles.
Teun.
Het is ook zo van dat... Van dat...
Het is echt herfstweer.
Ja, maar niet. Soms heb je zo'n mooie herfstdag waar je met wel dat strijk ligt. Maar dit is gewoon van dat... Ja, dat waterkou en het wordt gewoon, het blijft grijs.
Ja, het is niet waterkou. Ik vind het juist een beetje zo lauwig.
Nou, ik vond dat het echt ging echt in mijn botten
zitten.
Ja,
omdat jij vannacht bijna dood was. Het was de dood die nog in je botten zat.
Ah, dat zou het zijn.
Ik vind het juist nu van dat lauwige niks weer. En dit is echt zo grijs. Maar ik vind juist dat we misschien ook hier juist dan weer de schoonheid
nou,
van
moeten
inzien.
Nou, ik weet ook, als wij bijvoorbeeld aan het filmen zijn, cameramannen zijn hier ook nooit blij mee.
Ja, maar behalve misschien Frans Bomet.
Ja, goed, maar die is eigenlijk die is gewoon tegen schoonheid.
Ja, die is tegen
dus
schoonheid.
Die is ook niet van, ik zie de schoonheid ervan in. Nee, gewoon geen schoonheid.
Gewoon geen schoonheid. Maar ik vind toch dat je het misschien ook juist daarom moet waarderen. Ik bedoel,
hoe
Nederlands wil je een grijze herfstdag hebben?
Nou, niet zo Nederlands.
Nee, maar goed, als je later naar een warm eiland bent geëmigreerd en je verlangt nog wel eens naar een echte grijze Nederlandse herfstdag.
Nee, ik verlang dan juist naar zo'n stralende herfstdag, dat wel af en toe...
Maar die heb je bijvoorbeeld in New York veel, veel beter nog. Terwijl zo'n grijze herfstdag als deze, die vind je gewoon nergens ter wereld. He? Denk ik. We zitten trouwens in een reclamespot, hè, op dit moment.
Maar kan je nu even de bumper voor de reclamespot erin gooien?
Oké, dan Kees, nu de bumper voor de reclamespot erin.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Dat doet hij dan ook meteen, hè?
Geweldig.
Goed,
dat
zeg
is Kees,
Kees.
Ja, dat is Kees Groenteman.
Ja.
Hé, Teun, er is eigenlijk... De reclame van de koffiejongens verveelt mij nou nooit.
Nee, hè?
Nee, ik blijf gewoon altijd een tintelend enthousiasme voor de koffiejongens voelen.
Want, is dat nog? Want ja, kijk, zijn mensen zeggen, ja, wij weten nu wel dat de koffiejongens biologisch afbreekbare cups hebben voor je Nespresso-apparaat. Trouwens, ja, ik vind het al niet fijn dat nu dat het andere merk nu ook genoemd wordt.
Hier. Ja, dat rotmerk.
Dat rotmerk met al die overbodige smaken.
Ja,
met
die filmsterren.
Met die zware metalen.
Geef mij een koffiejongen en een afbreekbare cup en ik ben gewoon gelukkig.
Ja, niks zware metalen.
Niks zware metalen. Je kan een abonnement nemen bij de koffiejongens dat bij je past.
Ja.
En je zit nooit meer zonder verse koffie.
Ook niet anno nu.
Zeker niet, juist niet anno
nu. Ja.
Dus drink je plots minder of meer koffie of ga je op vakantie aanpassen het abonnement, pauzeren, stopzetten, kan altijd.
Gijs, wat
dozen aan de koffiejongens.
Gijs, noem maar eens even, wat is het APS van de koffiejongens?
APS.
Aanpassen, pauzeren, stopzetten. Ja. En Gijs, wat nou ook zo fijn is, je kan ze ook los bestellen, maar je kan dus ook hele voordelige...
Ik kan echt wel merken dat je weer opgestaan bent uit de dood, hè?
Ja.
Ja, je bent weer helemaal je oude zelf.
Lazarus.
De krachten beginnen ook echt weer in je los te komen.
Dat maak jij ook in mij los, Gijs.
Ja, zeker. Ja. Dus Natalie moet volgende keer niet de ambulance bellen, maar mij. Dan kom ik gewoon met mijn podcast zetten.
Kom je om drie uur s'nachts
met mijn recorder. En dan gaan we over de koffiejongens praten.
Ja.
En over Gijs, het APS van de koffiejongens.
Ja, dus aanpassen, passeren, stopzetten.
Ja.
Onthoud dat nou.
Ja.
Gijs, je kan ze dus losbestellen als je dat fijn... Het is echt zo, ja.
Nee, je moet toch een abonnement nemen?
Ja, maar als je het fijner vindt, kan je ze ook losbestellen.
Niet.
En Gijs,
alles kan
ook
bij de
in voordelige grootverpakkingen. Ja, dus als je zegt, nou, je wil 500, 1000 of misschien wel 2000 stuks.
2000 stuks? Heb ik voor twee hele dagen koffie?
Ja.
Ja,
ja, en dan staat hij wel voor bij bijvoorbeeld bedrijven. Maar ja,
goed. Nee, ik drink dat in één dag, in twee dagen.
Gijs, nu komt er even...
Maar Tuin, het is ongeveer dat alles kan bij de koffie,
ja,
jongens.
Nou ja, Gijs, hoeveel onzinnige smaken hebben ze?
Nul.
Ja, ja, dat was een strikvraag, hè? En hoeveel heerlijke smaken hebben ze, Gijs?
Zes.
Zes. Ja. Dus vijf smaken die eigenlijk de kern waren van de koffie, jongens. En nog gewoon...
Bleken er zes te zijn.
Bleken er zes te zijn. De Sixth Sense.
Ja.
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 Gijs, noem mij Nederlander. Hij kan gewoon geen vrouw meer bedenken.
Diana Ozon.
Diana Ozon, dat is die punkdichteres. Ja. Wat goed zeg. Ik dacht even aan Diana Matroos. €5 korting, Gijs, op je eerste bestelling met de code Teun en Gijs.
Wat?
Ja. En waar moet je dan heen?
Naar de website van de koffiejongens.nl. Teun, je hebt een heel boeiend boek van Vlody Ovlovsky gelezen.
Dat vind ik nou ook weer... Je bent een beetje een racistisch buitje vandaag, hè, Gijs? Ja.
Ah, wie wel.
Ja. En het doet mij natuurlijk pijn als kwart pool.
Ja, je bent inderdaad kwart pool.
Ja.
Voel je dat? Ja. Voel je dat? Ik ben je aflevering van Verborgen Verleden vergeten... of je toen ook allerlei gevoelens had toen je in Polen kwam.
Nou,
zie je nog wel bij een soort weeshuis rondlopen, geloof ik.
Nou, het was, ik kwam bij een groot grondbezitter, kwam ik daar.
Ja.
En de vrouw die daar het kasteel runde... was de nazaat van de groot grondbezitter... waar mijn grootouders, of overgrootouders... Ja. Als hele arme landarbeiders, dus het land bearbeiden en in een, nou goed, maar
ja, doet een heftig verhaal.
Helemaal heel heftig verhaal. Ja. En ik schoot een beetje soort in een soort groef dat ik bijna die vrouw daar persoonlijk voor aansprakelijk stelde. Oh, ja. Dat zijn mijn voorouders zo
ken ik je
over
weer,
de kling had gejaagd. Ja. Terwijl mijn andere voorouders zaten gewoon bij de VOC. En bovendien, dus die hadden weer andere mensen.
Ik geloof dat jij zo deugend bent geworden.
Dus dat is een beetje die...
Ben je een soort wiedergoedmachung voor al die foute mensen in die voorgaande generaties?
Misschien zou dat het zijn. Ja. Kijk, hier heb je hem ook, hè?
Vlody Vlovlovsky.
Vlodzimierz Odojewski.
Wat een Pools hoofd heeft die gast, hè?
Goed, ik vermoed ook dat hij gewoon elke dag ontbijt met een glas vodka.
Ja, en een stuk varkensvlees erbij. Ja. Ja.
Gijs, het is... Ja, je weet
Ik was een keer in Warschau, Teun.
Ja.
En daar hadden ze een restaurant. En dat bevond zich in de kelder van een oud hotel. Ja. Ben je daar ook geweest?
Dat zou heel goed kunnen.
En daar werkte allemaal een soort van die grote reizige... Nou, ik weet niet, misschien overdrijf ik van die soort... van die reizige Poolse vrouwen met grote bebloede schorten. Dat misschien van zich...
Nee, en
dat
was echt de bloede schorten?
Nou goed, in ieder geval echt van die soort van die ja, alsof ze in een slagerij werkt. En het was ook helemaal betegeld.
Ja.
Het was de keuken, dus het was niet gezellig, maar het was helemaal betegeld. En dan maakten ze aan je tafel, maakten ze daar live een steak tartare. Dan hadden ze gewoon een stuk vlees, legden ze neer. Dat begonnen ze dan in heel veel, op een soort grote hakblok in klein stukjes zak. Heel erg lekker. Ja. En daar was ik toen met mijn zoon Kobus om naar een concert van Paul McCartney te gaan.
Nou,
wat een heerlijk weekend.
Wat een heerlijk weekend.
Gewoon lekker even naar Warschau.
Het is een leuke stad, ja, Warschau.
Heel leuk, omdat ze dat hele centrumje hebben nagebouwd. Dus dat is helemaal plat gebombardeerd.
Dat hebben ze in Berlijn ook gedaan.
Maar het is daar echt net alsof je in de Efteling loopt, zou ik zeggen. Zo'n soort heel centrumpje.
Nee, maar als je gewoon
het is oud, maar het is ook nieuw.
Nee, maar als je bij Berlijn, zeg maar de Unter den Linden en zo, dat was ook allemaal plat. Alles gewoon in
maar hier heeft het iets, omdat het zo'n soort heel compact soort... Is het net alsof je op een soort binnenplein van de Efteling... komt lopen naar goed.
Ja, dit is dus een fascinerend boek. Het is wel heel moeilijk samen te vatten. Dus dat is jammer, want dat is wel een beetje mijn taak hier.
Nou, zeg gewoon even de titel en de schrijver en dan laten we het daar buiten.
Dat is al heel moeilijk genoeg. Vlodzimierz Odojewski, verdraaide tijd.
Wauw.
Ja, nou. Ja. Nee, een man... Die heeft ooit in de Tweede Wereldoorlog in het verzet gezeten. En 20 jaar later krijgt hij een envelop met een opdracht. Maar dat was eigenlijk een opdracht die hij 20 jaar geleden had moeten krijgen. En vervolgens raakt die man in een soort... Ja, soort, bijna een soort deliriumachtige toestand... waarin verleden en heden voortdurend door elkaar spelen. Het is ook geheel tegen mijn voorkeur en ook jouw dochters voorkeur in... heeft het geen hoofdstukken. En heeft het hele lange zinnen. Maar door die lange zinnen... Het speelt zich allemaal af in een periode van 5 dagen. En je komt steeds meer in een soort krankzinnig hoofd van die man. En waarbij je dan, dus die, met die lange zinnen, word je daar een beetje in een soort gekte gedreven. Maar op een gegeven moment weet je nou niet meer. Dan staat hij ergens in een huis waar dan een nazi is. En die wordt vermoord enzovoort. Maar op een gegeven moment weet je niet meer, is hij nou in het heden of is hij in het verleden? En hij weet het zelf ook niet meer. En langzamerhand kom je er dus eigenlijk achter hoe het verhaal echt zit. En wat ik eigenlijk vooral over wil zeggen is dus dat, nou ja, omdat het is natuurlijk heel moeilijk om een soort waanzin weer te geven en dat je daar dus helemaal in mee moet. Want wat je moet doen met dit boek is dat je moet eigenlijk achter elkaar uitlezen.
Ja.
Dus het is 160 pagina's.
En je moet je helemaal een avond voor uittrekken.
Je moet je helemaal laten meevoeren. En op een gegeven moment raak je helemaal in deze krankzinnige wereld. En
het heet dus ook Verdraaide Tijd.
Verdraaide Tijd.
Omdat de tijd ook verdraaid is.
Ja.
Ik bedoel, het is.
Dus soms zit je. En dus eerst denk je van. Nou, zit ik nou. Denk je van. Ik zit dus in het heden. Dat denkt die hoofdpersoon ook. Ja. En dan laat denk je. Nee, maar misschien was dat juist het verleden. En dan langzamerhand wordt het allemaal toch.
Helder.
En dan is ook de vraag van, nou, was hij nou bijvoorbeeld een oorlogsheld? Of was hij misschien juist wel een verrader?
Oswout en Doorbeck.
Nou, grappig is, dat deed me wel op een bepaalde manier eigenlijk aan denken. Omdat daar toch als.
De Donkere Kamer van
Damocles. Omdat natuurlijk daar ook de hoofdpersoon zelf een bepaald beeld schetst. Ja. Alleen hier lijkt het meer alsof deze man niet per se een bepaald beeld van zichzelf wil schetsen, maar dat hij allerlei dingen heeft weggestopt.
Ja.
En dat die opeens naar boven komen. En dat dus allerlei dingen die hij heeft weggestopt, die hij niet onder ogen wilde zien, dat die naar boven komen. En je weet ook op een gegeven moment niet meer, is dit nu in een droom of is dit nu in de werkelijkheid?
Doet me ook een beetje denken aan de film Memento.
Ja.
De eerste film van Christopher Nolan, over die man die geen korte termijn geheugen heeft.
Ja.
En dan een moord oplost. Of geloof ik wil uitzoeken of hij zelf een moord heeft begaan, als mijn goede rit.
Ja.
En dan steeds alle aanwijzingen op zijn lichaam tatoeëert.
Ja.
Ja.
Dus en het is.
Is het spannend?
Het is spannend, ja. Het is niet per se spannend. Gewoon wel gewoon. Ja,
best spannend.
Best spannend, maar het is meer gewoon heel intrigerend en eng.
Ja.
Gewoon heel, je hebt gewoon nergens houvast.
Ja.
En het is verschrikkelijk mooi geschreven.
Ja.
En nu was er een keer iemand en die zei: ja, Teun, jij noemt nooit de vertalers.
Oei, oh, wat een fout, Teun.
Ja, ja.
Gadverdamme.
Maar dus daar wil ik nu zeggen.
Ik dacht dat ook altijd al, maar ik durfde het niet tegen je te zeggen.
Nee, ben ik toch intimiderend in dat opzicht? Ja, ja, het zou je niet verbazen, Gijs, maar zo'n schitterende vertaling als dit kan natuurlijk alleen maar door iemand als Charlotte Pothuizen gedaan zijn. Maar dat
van
is
de beste Poolse vertaalsters die we hebben.
Maar dat is dus grappig, want mensen zeggen altijd heel mooi vertaald. Maar dat zeggen ze dan, terwijl ze waarschijnlijk toch niet het origineel hebben gelezen.
Misschien heeft Pothuizen er wel een heel eigen werk van gemaakt.
En toen ik hier ooit het boek Tokyo Station besprak, toen was er dus een heel verhaal dat ik dus toen niet heb verteld over degene die dat vertaalde uit het Japans naar het Engels. Want er waren dus mensen die hadden gezegd van, ja, maar als ik die vertalingen er nou naast leg, dan zie ik dat het toch soms een beetje vrij vertaald is. Maar toen bleek dat die vertaalde dat juist heel erg had overlegd met de schrijfster. Die zei, ja, ik ben juist blij met het vrije vertalen, want daardoor wordt het niet opeens een soort.
Ja, en ik gaf dat uit het Japans, want ik heb wel eens de vertaler van Murakami geïnterviewd.
Ja.
En ik gaf dat uit het Japans vertalen ook alweer een heel eigen bezigheid is.
Oh ja?
Omdat, ja, zeker. Ik zoek een ander woord, maar ik maak gewoon even bezigheid van. Een hele particuliere aangelegenheid is. Omdat gewoon de hele zinsopbouw in het Japans en hoe woorden zijn, is zo anders dan bij de westerse grammatica.
Ja.
Dat je überhaupt bijna niet een zin gewoon kan vertalen.
Maar als het
meer altijd een weergave.
Maar als, kijk,
dat bijvoorbeeld ook, zij was dan vertaalster. Ze had ook jarenlang in Japan gewoond. Maar er waren bijvoorbeeld ook woorden en tekens. En die zag ze dan. En die kon ze dan wel. Ze kende de betekenis. Maar ze wist niet hoe je dat uit moest spreken. Dat woord.
Hè?
Ja, omdat het natuurlijk niet gewoon een soort fonetisch iets wordt uitgeschreven, maar dat het iets wordt gesymboliseerd.
Ja.
Ja, dus dan, ja.
Maar dan nog, dan bij Japans is het helemaal een particuliere aangelegenheid. Maar dan nog kan je ook voorstellen dat het misschien soms beter is, omdat je dan toch denkt van, nou, wat een fijn boek en ik word meegesleurd, dan dat iemand het heel precies loopt te vertalen.
Zeker.
Maar ja, wat dat betreft ook een fascinerende.
En nog één keer de naam van de vertaalster.
Charlotte Pothuizen.
En chapeau.
Chapeau, Charlotte.
Hey, Teun.
Ja.
Ik heb nog eventjes. Ik ben helemaal geobsedeerd door de gedachte dat we een Teun en Gijs filmdag gaan organiseren.
Ja, hè? Ja.
Maar ik ben zo bang dat we het zelf niet organiseren. Als er nou iemand is die een bioscoop heeft in Amsterdam, moet hij zich gewoon even melden bij ons. Als hij wil meewerken aan de Teun en Gijs filmdag.
Oh, want ik dacht dat je helemaal in had gezet op AI, maar nu vind je het al goed als iemand gewoon een bioscoop heeft.
Rialto lijkt me ook leuk, of Tuschinski lijkt me ook prima. Ik wil gewoon een lekkere, goede zaal.
Oh, wat leuk,
en dat is dan gewoon drie heerlijke jaren 80 films en dan... Ja.
Oh, dus niet per se meer Stanley.
Ja, moet ook Clockwork Orange moet er ook bij. Dat de oorsprong is van de...
Weet je nog, Gijs, dat er ooit... Want toen was Clockwork Orange was volgens mij verboden in Engeland of in Amerika, weet ik wat. En die werd dan... dat was de langstlopende film van Nederland.
Echt waar?
Die draaide gewoon jaar in jaar uit. Was hij
als protest ook.
Ja,
als...
en ook een soort vrijheid. Ja, van hier
manifest.
Kan het, ja, hier kan dat wel. Die was dus altijd... Die was gewoon week in, week uit. Was
zou
gewoon...
ze nog steeds moeten doen.
Ja.
Ja, ik zou vinden dat ze een speciale bioscoopzaal moeten
de
maken.
De Clockwork Orange zaal.
Waar altijd Clockwork Orange in draait. En daar mag je dan gratis heen, vind ik.
Omdat dat vind jij?
Ja, vind ik. Omdat het een manifest is.
Oh, wat goed. Ja, maar misschien, ik geloof dat het misschien nu niet meer verboden is. Dat het daarom
nee, dat zal wel. Maar goed. En ik wil heel graag die Teun en Gijs filmdag organiseren.
Heel goed. En dan wilde ik dan, omdat je nu toch... We gaan nu van literatuur naar film. Ja. Dan wilde ik toch ook een klein oproepje doen, Gijs.
Oh ja, je hebt een belangrijke oproep.
Ja, want ik heb laatst de documentaire gezien op Netflix.
Ja.
Tell Me Who I Am.
Ja.
Fascinerende documentaire. Ja. Twee tweelingbroers. En die ene tweelingbroer die heeft door een ongeluk is hij zijn geheugen kwijt.
Ja.
En de andere tweeling en de enige die hij vertrouwt is een andere tweelingbroer. Dus die moet hem eigenlijk zijn geheugen teruggeven.
Leuk.
En dan gebeurt er van alles. En omdat ik dit niet wil bespreken, dit is niet te bespreken.
Je moet dit zien voordat wij het gaan bespreken.
Ja, je moet die sport.
Dus iedereen heeft nu de kans om de komende week Tell Me Who I Am op Netflix te kijken. Ja. En ja, dan heb je in de volgende aflevering geen spoilers, want dan weet je wat er is gebeurd.
Juist, en dat zal ook in de show notes verschijnen.
Teun, mag ik nog één keer mijn diepe liefde en dankbaarheid uitspreken voor jouw recepten?
Echt waar?
Ja.
Ja?
Ja. Ik weet dat in het begin van onze podcast, bijna een jaar geleden, dat ik echt heel excited het vaak over een kookrenaissance had.
Ja.
Waar jij me weer in had gebracht. En ja... Net zoals een initiële verliefdheid, op een gegeven moment wordt dat gewoon houden van.
Ja.
Maar die kookrenaissance is ook houden van geworden. Maar ik hou wel echt nog steeds heel erg van die kookrenaissance.
Maar dan kan ik daar dus
en
uit afleiden...
En het recept voor die Linse preitaartuin was ook weer een voltreffer.
Oh, wat goed, hè?
Ja. Ja, ik hou ook zo van jouw recepten, want het zijn vaak van die lekkere, soort vullende, comfortabele, warme, gezonde, vegetarische...
Heb je vegetarisch gehakt gebruikt?
Nee. Ik heb een hekel aan vegetariër. Ik hou niet van het smaakje. Dus ik heb het gewoon weggelaten als ingrediënt.
Kan ook
prima. Ja.
Hoewel, het is voor mij, was het dus een soort ontdekking... dat ik dus nu ik die champignons heb geblenderd...
Ja.
Als ik die dan door het vegetarisch gehakt doe... Dan ontstaat daar een soort heel nieuwe smaaksensatie... die mij zelf heel erg bevalt.
Oh, oké, nou, dan zal ik het volgende keer in combinatie met die champignons... dan proberen met vegetarisch gehakt. Maar ook zonder vegetarisch gehakt, want ik vind de lins... vind ik een uitstekende vleesvervanger. Ik vond die champignon vond ik ook een hele goede, treffende vondst.
Ja.
Ik vond het een heerlijke maaltijd. Mijn oudste zoon Kobus at ook mee. Dat is iemand die heel erg van een groot bord warm eten houdt.
Ja.
Nou, die doe je ook echt een enorm plezier met zo'n gerecht.
En heb je weer je vegan bladerdeeg gebruikt?
Vegan bladerdeeg gebruikt, zoals ik gewoon ben te doen. En ik scherp er dus ook een enorm plezier om zo'n grote... zak worteltjes en ertjes uit de diepvries te halen... en die gewoon erbij te serveren. Vind ik super lekker.
Wat grappig is, dat is dus ook een beetje de bedoeling, hè?
Ja.
Carrots and peas.
Weet ik, maar ook om dat helemaal niet vers te doppen of zo... maar gewoon uit de diepvries gewoon een zak te koken.
Ik doe wel de wortel wel vers.
Ik niet. Ik vind dat prima.
En ik bak hem dan, dus ik bak hem dan heel heet.
Ja.
En dan, daar doe ik dan een beetje sojasaus... hoe heet het? Ja, sojasaus. Ja. Sojasaus? Oh, sorry. Racistische aflevering. Haal dit eruit. Ja,
racistisch.
Doe ik een beetje sojasaus bij. En natuurlijk weer mijn...
Azijn?
Ja. Wasabico-azijn. En dan wordt hij een beetje zwartig. En dat is echt heel lekker.
Maar wat is i? Wat bak je?
De wortel.
Oh, de wortelbakje.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, grappig. Leuk.
Ja. Ik ga dus binnenkort, Gijs, ga ik jou...
Ik weet dat je binnenkort met een lijvig dieetboek komt. En
alles. Nou, vanaf januari ga ik werken aan het...
Maar er wordt gehunkerd naar je het kookboekje, hè?
Ja, Gerookte zalm op 50 manieren.
Ja.
Ja, nee, na januari ga ik daar aan het werk. Dan heb ik daar echt zin in. Ik ga wel binnenkort jou, nu jij, ik ga misschien alles kapot maken. Wat ik heb opgebouwd door jou binnenkort te gaan confronteren met het fenomeen tempeh.
Ja, dat heb je vorig jaar ook al gezegd.
En wat vond je daarvan?
Ja, kom maar door.
Oh, kom maar door. Okay.
Teun en Gijs.
Nou, Teun.
Nou, Gijs.
Wij zelf zijn de...
Hard en Soul van de podcast.
Hard en Soul van de podcast, maar een hart, nog een soul,
maar een nier,
klopt.
Een nier, van
een nier functioneert niet zonder aorta.
Ja,
en wie is de aorta van deze podcast?
Guusje de Vries.
Guusje de Vries.
Producer at large.
Producer at large.
Muzikale omlijsting, Gijs.
Jan en Kees Groenteman, met op vocale Kiki Jaski.
Ja.
En montage Kees Groenteman, de edit.
Dus Kees Groenteman is eigenlijk de enige die echt twee keer wordt genoemd hier in de credits.
Zeker.
Ja, en terecht.
En terecht. Als je onze podcast wil sponsoren, ja. Dus als je adverteerder wil worden, stuur dan een mailtje naar teunengijsvertellenalles@gmail.com.
En hef aan met...
De kortingscode is lieve Guusje, de
ja.
aanhef.
Ja.
Ja.
Wij zijn allebei los van elkaar te vinden op Twitter.
Ja,
maar
gezamenlijk op Instagram.
Ja.
@teun.gijs.
@teun.gijs. Missen we nog iets, Gijs?
We houden van jullie.
Petje af.
We maken ook nog elke week een extra aflevering waarin we van alles doornemen.
Ja.
Daar kan je op abonneren voor 4 luttele eurotjes per maand. Krijg je elke week een extra aflevering erbij.
Prijs van een latte macchiato in het centrum van Amsterdam.
Petje.afschuine-teun en Gijs vertellen alles.
Ja, en nu wrijf ik mijn handen, Gijs. Want ik denk, het is weer tijd voor die heerlijke, zalige, fantastische Beatles-tip.
Ja, de Beatles-tip die niet te horen is, maar wel via de link aan te klikken in de show notes. Teun, het is nu, als deze aflevering online komt, is het 16 november.
Ja.
Dus de datum is aanstaande 25 november... dat er via Disney Plus de Get Back documentaire van de Beatles te zien zal zijn. 6 uur lang, gemonteerd door Peter Jackson. Maar wat al eerder online komt en waar ik een beetje...
gemengde gevoelens over heb.
Badinerend over sprak, is de documentaire of de interviewserie McCartney 321.
Ja.
Waarin platenproducer Rick Rubin Paul McCartney interviewde. En ik heb dus zeer gemengde gevoelens bij de persoonlijkheid van Paul McCartney.
Ja.
Zeer gemengde gevoelens bij de soort kokette, boyish manier waarop hij de Beatles geschiedenis altijd navertelt. En zeer gemengde gevoelens bij het feit dat er gewoon 20 anekdotes zijn die 86.000 keer opnieuw zijn opgehaald. Dus ik had niet zo heel veel aanvangsinteresse in deze documentaire.
Vallen er ook nog andere anekdotes te vertellen?
Zeker.
Ja?
Ja, denk het wel. Maar, moet ik dus zeggen, ik ben die documentaire toch na enige aarzeling en geen zin, ben ik hem toch door gaan kijken. En ik moet zeggen dat hij me toch heel erg heeft gegrepen.
Oh ja?
Ja.
En waar komt dat door dan?
Nou, dat komt door omdat ik toch... Juist omdat ze gaan dus die muziek, die mastertapes, of de sporenbanden, want ze gaan steeds instrumenten weghalen en bepaalde sporen beluisteren, gaat Paul elkaar niet beluisteren. En je ziet dat toch op het moment dat hij naar die muziek aan het luisteren is, zie je een soort fanatisme en ernst in zijn gezicht komen, die ik dus juist zo altijd mis als hij op zo'n soort cocky manier over de Beatles zit te praten. Dan zie je ineens dat hij gewoon een waanzinnig fanatieke en gedreven, super ambitieuze en precieze muzikant is, die heel erg goed weet wat hij doet en daar ook heel erg...
Kan niet anders ook.
Kan niet anders, want hij is de allerbeste. Dus heel goed weet wat of hij behoort tot de allergrootste ooit. Heel goed weet wat hij doet en daar ook een hele duidelijke mening over heeft. En af en toe ook oprecht ontroerd raakt. Het is van hem bekend dat hij geen terugkijker is. Het is een manische werker die altijd vooruit gaat. Dus iemand die niet... Waarschijnlijk hebben wij allebei meer naar de Beatles geluisterd dan hij in zijn leven. Dus hij raakt ook af en toe daadwerkelijk nog overvallen door wat hij hoort. En ik vind het... Ik ben toch het feit als hij dan zo naar zo'n liedje zit te luisteren. En die Rick Rubin is een fantastische producer met echt... een diep begrip van muziek, die stipt altijd de goede dingen aan, vind ik. Dus die duwt het gesprek in de goede richting. En gewoon alleen al de gezichtsuitdrukking van Paul McCartney als hij naar bepaalde dingen luistert, is mij toch, als ik dat dan zie, heel veel waard. En er komen toch ook dingen naar boven die dan waardoor je even heel dichtbij voelt. Bijvoorbeeld, een van mijn favoriete stukjes is als hij vertelt toen dat John Lennon kwam met Come Together als liedje.
Ja.
Come Together is bekend, dat is later ook een plagiaatzaak geworden. Is vrij dicht gebaseerd op... gebaseerd op het liedje You Can't Catch Me van Chuck Berry. En het was een soort vrolijk, beetje rock'n'roll-achtig liedje dus... toen John Lennon ermee aankwam. En dat Paul McCartney dan uitlegde hoe hij dan voorstelde... om het een beetje, om het juist te veranderen, om het weg te halen van dat liedje... en het te veranderen in dat swampy, zoals je zegt, gevoel... met die fantastische baslick van Paul McCartney. En dan luisteren ze dat. En dan zie je gewoon Paul McCartney naar Come Together luisteren... en dat weer herbeleven dat ze in die studio waren... En denk je, ja, het is toch wel gewoon geweldig dat hij gewoon tijd van leven heeft gehad om dit nu op te nemen. En dat we hier dit mogen aanschouwen. Hoe hij dat magische moment in de muziekgeschiedenis weer herbeleeft en daar een beetje over vertelt. Dus ik neem alles terug, al het lelijke wat ik hierover heb gezegd terug. En wat er ook op aan te merken is, ik vind het toch heel waardevol en bijzonder dat het gemaakt is. En ik ga het lekker nog een paar keer bekijken, die hele documentaire of die hele interviewserie. En ter ere daarvan dacht ik, draaien we gewoon... Ja, toch een van de grote Beatle-nummers. Het openingsnummer van hun laatste plaat, van Abbey Road. Come Together.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Al gauw vroeg de redacteur aan mij waarom ik dacht dat ik een geschikte kandidaat was voor het programma. Waar ik verwachtte dat deze vrouwen mij ertoe wilden overhalen om mee te doen, verwachtte zij hetzelfde van mij. Dit is iets wat je soms doet als redacteur.
Ja.
Eerst helemaal zeggen van nee, maar je wil het echt heel graag. En daarna van waarom wil jij het eigenlijk? Ik dacht dus toen ik dat las, dit zou ik nou nooit zeggen. En toen appte mijn vader mij, dat zou jij ook kunnen zeggen. Toen dacht ik van oh ja.
Luister naar De Mediameiden.